Goedemorgen allemaal, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis, iedereen van harte welkom in deze dienst. De voorganger van morgen is meneer Daniel Timmerman. Mijn naam is Arine Brouwer, ik ben vanmorgen de ouderling van dienst en na afloop van deze bijeenkomst sta ik met meneer Timmerman hiervoor in de kerk. Als u vragen en opmerkingen heeft, bent u van harte welkom. Organist en pianist heeft wel gezien is Jaap Mulder en ook de band zal voor muzikale begeleiding zorgen. De kinderen van kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 en de kindergroep 2 komt vandaag bij elkaar. En de collecte is voor de diaconie. De kerkraad is ontzettend blij dat we kunnen melden dat volgende week zondag 27 november openbare beleidenis zal worden afgelegd door Anke Lakenveld, Lisanne Rietman, Anne Smit, Aron Smit en Sophie van der Veen. Het verloopt dus een hele feestelijke dienst volgende week. We zijn ook blij met Martin van Leuzen. Hij is een nieuw lid van onze gemeente. Martin komt over van de hervormde gemeente in Lunteren. Hij is 29 en hij woont in Eindhoven. Hij zal nu even gaan staan. Hartelijk welkom Martin. We hopen dat je snel een plek zult vinden. En we zijn blij dat je aansluit wilt. De bloemen. Gaan vandaag als groet van de gemeente naar een jarige, en niet zomaar een jarige, gaan naar Ab van der Ploeg. Hij wordt vandaag 91. En ik denk dat het nu dringend wordt, want de volgende vraag is natuurlijk wie wil de bloemen bij Ab brengen. Ja, hier. Dankjewel. Rolf Pelkoe wil nog iets zeggen over aanstaande woensdagavond.
Goedemorgen. Wie is er tussen de 20 en de 30? Jee! Aanstaande woensdag, 23 november, om 8 uur, is er een themaavond over de 20ers. 20ers in de kerk. Er is een onderweg, het landelijke clubblad zou ik gaan willen zeggen van de EGK en de GKV geweest hierover. Heel thema nummer 16 april voor de geïnteresseerden die hierover ging. En we hebben toch relatief weinig 20ers in onze kerk. Dus niet alleen in onze kerk, maar in heel veel kerken in Nederland. En we gaan dus gezamenlijk over nadenken hoe dat zit. Als goede dokter denk je van eerst een goede diagnose hebben en dan kun je ook een goede behandeling instellen. Sorry. Dus twintigers, mentoren, jeugdleiders, ouderlingen, pastoraal bezoekers, ja, eigenlijk gewoon de hele kerk van harte welkom. Het is samen met Karin Schelen, zij is jeugdwerker bij de Nederlandse Gereformeerd Jeugdwerk en die zal hier ook zijn. Van harte welkom, namens ook Hans van Veen.
Vanmiddag is er, behalve die van onze Koreaanse broeders en zusters, geen dienst in dit kerkgebouw. En we gaan nu zingen, opwekking 464. Na stilte, een moment van belijdenis van onze afhankelijkheid van God. En goed, zingen wij E152. Namens de kerkraad wens ik ons allen een zegen dienst.
Thank you. staande in het blikveld van onze God, zijn we een moment stil. Onze hulp komt van de Heer, van de machtige schepper van hemel en aarde, van de trouwe God die nooit loslaat waar hij mee begon. Genade, vrede en barmhartigheid van God de Vader door de Heer Jezus Christus voor u en jou, voor ons allen. Amen. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan.
Ja, het is een kanon. We zingen nog een beetje anders dan anders, dus ik deel je niet in groepen in. Maar we zingen het mannen en vrouwen en de vrouwen beginnen.
Kleine beamer-uitdaging. Want op de beamer staat nu het lied De Koninklijke Trein. Maar ik heb met de band afgesproken dat we een ander lied gaan zingen. Jezus leeft in eeuwigheid. Nog een uitdaging. Ja. Het idee is om nu te gaan zingen het lied Jezus leeft in eeuwigheid. En hebben jullie die misschien afgestemd? Hallo?
Ik doe het.
Nee. Ik voer alleen opdrachten uit. Dus, Ik wilde even bespreken. We gaan nu een lied zingen. Jezus leeft in de eeuwigheid. En ze hebben gevraagd of we hem op de beamer hebben. Zingen, dankjewel. We gaan dit lied zingen omdat we in deze dienst, het is de laatste zondag van wat wel het kerkelijk jaar wordt genoemd. Van volgende week gaan we weer toeleven naar kerst. Maar dit is de laatste zondag van het zogenaamde kerkelijk jaar en dan staan we in het bijzonder stil bij de toekomst van de Heer. Dat Jezus terugkomt en alle dingen nieuw maakt, zoals we net ook al gezongen hebben. En nu bezingen we dat Jezus in eeuwigheid leeft. Zijn shalom, zijn vrede wordt werkelijkheid. We gaan zingen dus, Jezus leeft in eeuwigheid. Straks. We gaan vandaag in de dienst in de schriftlezing Jezus ontmoeten. Zowel in zijn macht en majesteit als de leeuw die overwint. Maar ook als het lam. Het lam dat geslacht werd. En ja, ons dient. En bij dat laatste gaan we nu stilstaan aan de hand van een lied dat de band voor ons gaat zingen. Een luisterlied, Man van Smarten. Laten we samen bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, voor wie u bent. God van liefde en van trouw. Dank u wel dat we u mogen kennen door het Lam, Jezus Christus. We hoorden net wat Hij voor ons gedaan heeft. Als de man van smarten heeft hij het verdriet, het lijden en de schuld van ons mensen op zich genomen. Dank u wel dat wij daardoor als vrije mensen mogen leven. Zo komen we bij u vanochtend, Heer, als uw gemeente, om u te eren en te loven. We vertrouwen erop, Heer, dat u hier aanwezig bent. En we willen u vragen dat u in en door ons wilt werken. Wilt u ons heiligen, dat we ja, u prijzen, Heer, vanuit ons hart. met een lied, met wat we zeggen en denken. Heer, wilt u ons troosten en bemoedigen en ons bevrijden als we vastzitten in dingen in ons leven. Dat uw woord een kracht zijn, Heer, dat ons de goede weg brengt. Heer, wilt u ons troosten en bemoedigen als we het zwaar hebben in het leven. Wilt u bij ons allemaal zijn, Heer, zoals we hier zitten. Allemaal verschillende mensen, allemaal verschillende verhalen in ons leven. Wilt u er voor ons zijn? Ja, wij willen er voor u zijn, Heer, en u eren en groot maken. Wilt u de kinderen en de tieners ook zegenen op hun eigen plek en een goede tijd geven samen? Wilt u zijn met geloofsgenoten van ons op andere plaatsen op deze wereld die het zwaar hebben, juist omdat ze in u geloven? Mogen ze het volhouden, Heer. Wilt u ook hen zegenen op deze dag? Zo komen we bij u, we bidden u en we prijzen u. In Jezus' naam. Amen. We gaan twee keer een stukje lezen uit het Bijbelboek Openbaring. Dorenda zal de schriftlezing voor ons verzorgen. Ze zal eerst twee gedeeltes lezen uit Openbaring 4 en 5. En dan antwoorden we met het zingen van Psalm 98, vers 1 en 3. Zing een nieuw lied voor God de Heer.
Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide zijkanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telf van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Midden voor de troon, tussen de 4 wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was, en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 maal 10.000, 1.000 maal 1.000. Met luide stem riepen ze: Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Zag ik dit. Het lam verbrak een van de zeven zegels. En ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: kom. Ik zag dit. Een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: kom. Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: kom. Ik zag dit. Een zwart paard met een ruiter die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid. Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: kom. Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood. En dodenrijk vergezelde hem. Ze kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren, omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid: o heilige en betrouwbare Heer, Wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters, die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben.
Tja, het was nogal een beetje druk deze week. Dus ik ben niet zo goed toegekomen aan het lezen van de krant. Dus als u het niet erg vindt, ga ik nog even de krant doornemen. U kunt wel even wachten, toch? Ja, dank u. Even kijken, Eindhoven's Dagblad. Wilders. Weer minder zorg. Proces. File. Oudere zorg gekort. Oncoloog. Oh, wat een narigheid zeg. Ja, het is toch veel moeilijk. Van moeilijke dingen. Het zijn alleen maar verdrietige dingen in de krant, hè. Zelfs de wielrennerij is toch niet zoveel meer. Maar ja, daar zet ik natuurlijk tijdens het krantlezen ook mijn zonnebril op. En dan zie je alles ook een beetje donker. Maar ja, ook zonder zonnebril, er staan gewoon wel veel moeilijke en verdrietige dingen in de krant. Ja. Dat viel me op de laatste tijd, zeker de afgelopen week, anderhalve week, dat in de krant er allemaal wat sombere berichten staan. Ik weet niet of het jou nu ook opgevallen is. Het komt misschien ook door de bril waarmee ik lees, hè, mijn donkere zonnebril. Maar toch ook wel door de gebeurtenissen in de wereld. De verkiezingen in Amerika, die voor heel veel mensen als een soort schok zijn geweest. Wat gebeurt daar in dat land? Nou, ik ga het hier niet over politiek hebben. En ik wens de aanstaande president van Amerika met zijn adviseurs heel veel wijsheid en zegen van God toe. We gaan het niet over politiek hebben en toch ook een beetje wel. Want de Bijbel, en zeker ook het boek Openbaring, gaat ook over wat er in de wereld allemaal gebeurt. En op een bepaalde manier kwam er bij mij de afgelopen week eens naar boven van, oké, maar we hebben dus echt met elkaar wel flinke problemen. En we hebben niet zomaar opeens een oplossing voor handen. Misschien heb ik altijd wel een beetje gedacht van, ja, we hebben wel problemen, terreur, klimaatproblemen, best moeilijke dingen in de wereld, maar we hebben een oplossing. We gaan gewoon met elkaar overleggen en hebben een klimaatakkoord en dan wordt het vast wel weer beter. Of we hebben vreselijke terreuraanslagen. Maar gelukkig, we hebben ook nog een heleboel goede landen. En dan met Amerika erbij, dan gaan we de terreur verdrijven. En dan komt het allemaal wel weer goed. Maar is dat zo? Het viel me op, zoals ik zei, dat de laatste week er best wel veel berichten stonden in de krant van, in de trant van, ja, komt het wel goed? Hebben wij met elkaar wel een oplossing? Of toch niet? Als misschien het klimaatverdrag wordt teruggedraaid. Als we misschien weer een nieuwe koude oorlog krijgen. Als we misschien een periode van opnieuw economische recessie tegemoet gaan. Hebben wij met elkaar als mensen wel een oplossing in onze handen? Daarover gaat Openbaring. Over die vraag, hebben we een oplossing? Is er een oplossing voor de problemen in deze wereld? Openbaring 5 en 6 stellen de vraag, hoe kijk je naar de wereld? Kijk je met je zwarte zonnebril op, pessimistisch? Kijk je met vertwijfeling naar de wereld? Of durf je met hoop, misschien zelfs met optimisme, naar de wereld te kijken? Waarover gaat het in Openbaring 5 en 6? Hoe kijk je? Om te beginnen wil ik dan onze aandacht vestigen op de profeet Johannes. Johannes die op een strafeiland zit. Hij zit gevangen op het eiland Patmos. Hij krijgt een visioen en een van de eerste dingen die hij ziet in zijn visioen is een boekrol. Dat visioen vertelt ons iets over de werkelijkheid. Hoe zou het zijn als je vanuit Gods werkelijkheid naar de wereld kijkt? Hoe zou het zijn, misschien heb je dat wel eens meegemaakt, als je opstijgt bij Eindhoven Airport en er is niet te veel bewolking en je kijkt naar Eindhoven, zie je iets heel anders dan wanneer je op je fietsje hier op Woensel gaat. Hoe zou het zijn als je vanuit de hemel kunt kijken? Johannes mag daar iets van zien. Hoe God kijkt naar het wereldgebeuren tussen hemelvaart en de tweede komst van Jezus. En dan ziet Johannes daar in dat visioen een boekrol. Nou krijgt mijn krant even een andere functie. Een boekrol. Zo. Die boekrol is verzegeld. Dan heb ik geen goede zegels, maar ik heb wel een paar elastiekjes. Dit is even de boekrol. Het heeft ook even tijd nodig, want er zitten 7 zegels omheen. Want die boekrol is heel goed verzegeld. Hij mag niet zomaar geopend worden. 6 en 7. De boekrol. Van buiten, van binnen, beschreven. Johannes ziet die boekrol bij de troon van God. En ik denk dat Johannes, als hij die boekrol ziet, daarbij moet denken aan een belangrijk officieel document. Misschien wel aan een testament. Een testament waarin iemand zijn wil uitspreekt. Dit moet er gaan gebeuren. Dit is wat God wil dat er gaat gebeuren. Het staat in de boekrol, maar we kunnen er maar zo'n klein stukje van zien, want het meeste zit aan de binnenkant. En er is niemand die die boekrol van God mag aannemen, zo lijkt het, en hem mag openen. En Johannes, de profeet, is er kapot van. Hij was zeer verdrietig, of je kunt het ook vertalen, hij moest hard huilen. Zie je een volwassen kerel, een oudere man zit te huilen. En waarom is dat? Het heeft ermee te maken met die symboliek van de boekrol. Die boekrol, daar staat in dat God een plan heeft. Dat God alles ziet wat er op deze wereld gebeurt. Dat God alle problemen ziet die wij elkaar mensen aandoen. Het onrecht, de gemeenigheid, het gepest, de milieuvervuiling, de oorlogen. God ziet het allemaal. En God heeft een antwoord. God heeft een toekomst. Alleen die toekomst zit op slot. De geschiedenis zit op slot, want die boekrol zit dicht, ziet Johannes. En daarom huilde Johannes erg. Die boekrol staat symbool voor Gods plan om uiteindelijk alles helemaal goed te maken. Dat alle tranen, al het onrecht, alle pijn weg zullen zijn. En dat je ook niet meer hoeft te twijfelen of God er wel is, want God zal gewoon midden tussen ons wonen. Zijn huis zal bij ons zijn. Maar dat plan stagneert. Want niemand mag de boekrol openen. Niemand is het waard, staat er dan. Niemand heeft het recht om een deurtje te openen naar Gods toekomst. Zo lijkt het. Stel je voor, je zit gevangen om je geloof. Je leeft in een tijd dat jouw geloofsgenoten worden gevangen, gevangen gezet, gemarteld, soms zelfs gedood. En er is geen toekomst. Zoals we ook in onze tijd zulke momenten kunnen hebben. Soms kan het je dus opeens aanvliegen. Oh, komt het wel goed met de wereld? Zoals mensen dat vandaag de dag ook hebben. Christenen die worden vervolgd in de strafkampen van Noord-Korea of in Zuid-Soedan op de vlucht. Is er dan een toekomst? Komt dit wel goed? Ja, toch komt het goed. Dat is wat de boodschap van Openbaring is. Openbaring is een ingewikkeld boek. Een boek met complexe visioenen en beelden, symbooltaal, waar je gewoon echt de weg in kwijt kunt raken. Maar daaronder is het toch vooral een boek van troost en hoop. Het is ook een boek dat ons flink wil wakker schudden. Het begint ook met een flink aantal aansporingen aan ingedutte en lauwe christenen. Kom op, blijf nou verwachten, blijf nou de hoop houden. Maar daaronder een boek van troost en hoop. En die troost en hoop, die hebben te maken met iemand. Met iemand die vervolgens in het visioen van Johannes verschijnt. En die boekrol wel mag openen. Iemand die er opnieuw in de wonderlijke beelden van Openbaring uitziet als tegelijkertijd een lam en een leeuw. Een lam misschien nog wel met een litteken op de hals vanwege een slachtwond. En een leeuw die majestueus verschijnt en duidelijk laat zien: ik ben in controle. Ik heb alle macht in de hemel en op aarde. Johannes zal deze leeuw, dit lam, hebben herkend als zijn Heer en Heiland, Jezus Christus. Die ook al eerder zag in het visioen als overwinnaar. De eerstgeborene van de dood, die de sleutels van de dood en het dodenrijk in handen heeft. Is er iemand in control in deze wereld? Is er iemand die door de doodsheid, door de hopeloosheid heen kan breken? Is er iemand? Ja, hij is er. Jezus Christus. Dus is er iemand daarin die hemelse werkelijkheid die naar Johannes toe komt en zegt: Johannes, wees niet verdrietig. Kom op, er is toekomst. En dat is wat wij tegen elkaar mogen zeggen hier in de Emmauskerk. En binnen de wereldwijde kerk van Christus. Ook waar vervolging is. Er is hoop. Wees niet verdrietig. Wees niet bezorgd. Want God heeft een plan. De boekrol. En Jezus heeft de autoriteit en de power om het plan van God niet alleen maar een plan te laten zijn, maar het ook in werking te zetten en het te gaan voltooien. Om alles weer nieuw te maken. Nou, dat is het thema van deze zondag. Koningschap van Jezus Christus. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat Jezus Christus in de hemel bezig is op dit moment om Gods plannen werkelijkheid te maken. Om alles nieuw te maken. Op deze zondag willen we daarom ook stilstaan bij de verwachting die we hebben. Dat er inderdaad het moment komt, zoals aan het einde van de Openbaring staat, dat God alle tranen zal afwissen. Johannes, wees niet verdrietig. Er komt een moment dat de tranen gewoon voorbij zijn. Dat we het gewoon niet meer weten. Hij komt, zegt de Openbaring. Hij komt te midden van de wolken en iedereen zal hem dan zien. En daar willen we elkaar op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar ook aan herinneren. Denk ik er wel eens aan bijna. Of ben ik zo druk met gewoon mijn leven, met mijn dingetjes, met mijn dingen, met mijn uitdagingen en mijn zorgen, dat ik niet meer bedenk dat Jezus terugkomt. Hij komt. Iedereen zal hem zien. En laat de verwachting niet weg ebben. Zoals Jezus het zegt in de gelijkenis: zorg ervoor dat je olie hebt in je kruik. Zorg ervoor dat de verwachting blijft. Hij komt. Daarover gaat Openbaring. Over dat Jezus aan het einde straks de tranen weg zal nemen. Het gaat ook over nu. Want Johannes kreeg in zijn tijd al de boodschap: je hoeft nu niet verdrietig te zijn. Niet alleen maar dat je straks stil maar wacht, maar alles wordt nieuw en dan wordt alles goed. Maar je mag nu al troost hebben. Zoals wij nu ook dat tegen elkaar mogen zeggen. Je mag troost hebben. Want Jezus is ook nu de koning in de hemel. En hij is ook nu bezig om alles goed te maken. Dat is wat het tweede stukje laat zien, Openbaring 6. Het gedeelte waar dan die boekrol in de handen van Jezus is en één voor één de zegels eraf gaan. Het gaat nog verder tot hoofdstuk 8, dat hebben we niet helemaal gelezen. En er wordt steeds meer een stukje zichtbaar van Gods plan. Maar daar zit wel iets moeilijks voor onze beleving. Misschien, waarschijnlijk. Want we hebben net gehoord, Johannes, je hoeft niet verdrietig te zijn, het komt dus goed. Maar vervolgens gaat het lam dan die zegels verbreken. En de teneur daarvan is, er komt een heleboel narigheid over de wereld. Ik ga niet in detail langslopen wat die ruiters en paarden allemaal betekenen. Er zit een heleboel symboliek achter. De boodschap ervan is duidelijk. Dat er rampen komen over de wereld. Het gaat over heftige dingen, over strijd, overwinning. Het gaat over conflicten, geweld. Over economische crisis, over inflatie. De basisbehoeften zoals gerst en tarwe, die zijn niet meer te betalen bijna. Het gaat over hongersnood, over ziekte en dood. Dat gebeurt er als het lam het plan van God gaat ontvouwen. Nou, geen wonder dat veel gelovigen zoiets hebben bij het Bijbelboek Openbaring. Oh, moeilijk. Lees ik liever niet. Daar word ik altijd een beetje verdrietig van, of bezorgd, of ik kan er gewoon niet van slapen. Hoe kan dit nou een troostrijke boodschap zijn? En hoe kan het dat Jezus dit dus laat gebeuren? Want hij gaat dat in werking zetten. Ik denk dat we het ongeveer zo mogen zien. Dat die plagen, die rampen die hier beschreven staan, gaan over het leven zoals het nu eenmaal is. In deze gebroken werkelijkheid. Dit is wat er gebeurt op deze onvolmaakte wereld. Dit is wat wij mensen elkaar nu eenmaal aandoen. Wat gebeurt? Waar ook de duivel, zoals later dan blijkt uit Openbaring, ook achter zit om dat aan te wakkeren en op te stoken. Oorlog, honger, ziekte. We zien het gewoon gebeuren. De hele wereldgeschiedenis door en ook nu. We zien het gebeuren. En wat het troost er dan van is, dat Jezus daar dat in zijn handen heeft. Ik denk dat we dan eerst eventjes een stapje terug moeten doen. En dan moeten bedenken aan wie dit geschreven is. Openbaring was in de eerste plaats geadresseerd aan de slachtoffers. Aan mensen zoals Johannes, die werden gevangen gezet, gediscrimineerd, gepest, economisch achtergesteld of zelfs mishandeld en gedood vanwege hun geloof. Openbaring laat aan deze mensen zien wat jullie overkomt. Dat is vreselijk. Maar op de een of andere manier heeft het toch ook een plek in het plan van het lam. Hij is de overwinnaar. En hij houdt alles in zijn hand. En wat jullie nu meemaken is onderdeel van die grote eindstrijd tussen het lam en de boze, de slang. Tussen het licht en het duister. Jullie leven in een oorlogszone. En dat is niet in één keer zomaar goed. Maar het gaat wel naar de overwinning toe. Want de overwinnaar gaat voorop. Jezus het lam. En zorg ervoor dat je stand houdt. Hou vol. Dan ga je met hem overwinnen. En zit je straks met hem op de troon. Het is bedoeld als bemoediging voor mensen die in een oorlogsgebied leven. Letterlijk en of figuurlijk. Er wordt gestreden. Hij houdt het in zijn hand. Ook het lijden en de strijd. Dat is niet iets om eens op een rustige zondagmiddag vanuit je stoel te bedenken. Hoe zit het nou met het kwaad in de wereld? En hoe heeft God daar dan mee te maken? Ja, een moeilijk probleem. Niet om over te filosoferen. Maar het is een troost die mensen krijgen die in het nauw zitten. Johannes en zijn vervolgde geloofsgenoten. De mensen die nu vandaag de dag in Noord-Korea of in Zuid-Soedan worden vervolgd vanwege hun geloof. Dat stond van de week in de krant. En al die Zuid-Soedanese vrouwen die op de vlucht zijn naar Oeganda. Naar kampen daar, omdat ze de vreselijkste dingen hebben gezien en meegemaakt. Openbaring is bedoeld als een bemoediging in de eerste plaats voor mensen die in het nauw zitten. En vanuit die situatie komt dan ook de oproep naar voren: Heer, doe er wat aan. Misschien is je aandacht er wel bij blijven haken toen het net werd voorgelezen. Dat aan het einde van Openbaring 6, het stukje dat we lazen, ook de oproep komt: Heer, wanneer gaat u er wat aan doen? Wanneer gaat u ons bloed wreken aan de boosdoeners? Dat zijn van die woorden waar je flink je aan kunt stoten. verlangen naar wraak in de Bijbel? Maar dat mocht toch juist niet? En dan wordt het toch ook niet beter van als je gaat zitten verlangen naar wraak? En Jezus zei toch, je moet je vijanden lief hebben? Ja, dat is wat Jezus ons leert. Heb je vijanden lief. En ga niet zitten snakken naar wraak. En toch, onderdeel van de troost van Openbaring is dat er wel recht gedaan wordt. Niet dat wij mensen zelf ons recht moeten halen en moeten zorgen dat er wraak komt. Maar dat we ons verlangen naar recht leggen in de handen van God zelf. Juist de slachtoffers kunnen dat aanvoelen. Misschien heb je dat zelf ook meegemaakt in jouw leven, dat je slachtoffer bent van onrecht, in wat voor een vorm dan ook. Dus je kunt snakken naar recht. En de boodschap van de Openbaring is dan, leg dat in Gods handen. Laat het oordeel los en geef het over aan hem die, zoals dan gezegd wordt, de betrouwbare en heilige Heer is. Vertrouw hem maar dat het oordeel bij hem in goede handen is. En probeer dan je verlangen naar wrok en wraak ook los te laten. Door het bij hem achter te laten. Openbaring laat zien, de geschiedenis loopt uit op het moment dat God recht zal doen. Waarop wat kwaad is ook gewoon kwaad wordt genoemd. Pesten is niet goed. Mishandelen is niet goed. Mensen economisch uitbuiten, het is niet goed. En waar dat in deze geschiedenis vaak wel goed gepraat wordt en vergoeilijkt en verdoezeld, zal er een moment komen dat de boeken worden geopend en dan zal het klip en klaar zijn, dit is niet goed, stop hiermee. God is de baas, weg met het onrecht. Die dag komt, halleluja. God zal zelf zorgen dat het kwaad een keer stopt. En tot die tijd is daar voor iedereen de mogelijkheid en de uitnodiging om je aan te sluiten en mee te gaan doen bij die ontelbaar grote groep mensen rondom het Lam die zeggen, geweldig, u bent het waard. U heeft de macht om het goed te maken. En wij willen u daarom prijzen. We zijn blij met u, Jezus. We zijn blij met u. En we willen bij u horen. We willen graag dat uw naam op ons voorhoofd staat. Want u bent de leider van alle wereldleiders. En u bent degene die het goed zult maken. Openbaring wil niet alleen maar een beeld schetsen van hoe het zal gaan, maar ons ook in beweging brengen. Om bij het Lam te horen. Om je leven door hem te laten veranderen. En om vol te houden. Het geloof, het vertrouwen op hem. Hé mensen, laten we ons niet gek laten maken door wat er in de krant staat. Laat je ook niet in de put praten door al die negatieve geluiden. Het is wel zo dat het zwaar is in deze wereld, dat er gestreden wordt, maar er is een werkelijkheid achter de werkelijkheid. Er is licht achter het duister. Er zit een verhaal achter het verhaal van God en van Jezus. En daarom mogen we toch ondanks alles hoopvol zijn. Ja, en ook optimistisch. In ieder geval, we hoeven niet die zwarte zonnebril op te halen. We mogen vertrouwen dat God het goed zal maken. En hoe kunnen we met deze woorden van de Openbaring verder? Als het morgen weer maandag is. Weer de krant lezen en aan het werk gaan en nou ja, gewoon de dingen doen die we altijd op maandag doen. Het eerste is een uitspraak die Luther gedaan zou hebben. Hij heeft het niet gezegd, maar had het gezegd kunnen hebben. Het is sowieso een mooie uitspraak. En de uitspraak is, als ik zou weten dat Jezus morgen terugkomt, ging ik vandaag een boom planten. Boom planten. Die boom die heeft eerst een jaar nodig om een beetje te wortelen en dan gaat hij misschien eens een beetje vrucht dragen. Wat heeft het nou voor zin als Jezus morgen terugkomt? Ja, ik ga vandaag een boom planten. Oftewel, blijf investeren. Blijf het goede doen. Blijf gewoon je werk doen. Jezus komt terug En hij komt spoedig. Wanneer dat ook precies dan zal zijn, maar hij komt. En vandaag en morgen blijf ik gewoon de dingen doen die goed zijn om te doen. Versterk je geloof. Bid. Bedenk iets goeds wat je kunt doen om de problemen in deze wereld al een beetje draaglijker te maken of op te lossen. Misschien voor iemand in je omgeving. Doe het goede. Zet een stap. Plant een boom. En het tweede, laten we het lam prijzen. Er wordt in het boek Openbaring enorm veel gezongen. En voor degenen die niet zo'n klik hebben met zingen, is dat soms een beetje een ontmoedigend vooruitzicht. Maar er wordt enorm veel gezongen. Volgens mij kun je ook God prijzen op andere manieren als je niet van zingen houdt. De boodschap is, probeer te bedenken wie Jezus is. En dat ook te benoemen, om daar woorden aan te geven of beelden. Dat die werkelijkheid van het lam, van God, groter voor je wordt. Al zingend of op wat voor manier dan ook. Richt je daarop. Prijs het lam. En dan mag je soms ervaren, in de kerk of wat voor moment dan ook, dat je even wordt opgetild. En ook iets proeft van die werkelijkheid achter de werkelijkheid. Het Koninkrijk van God. Amen. Die oproep uit Openbaring om het lam te prijzen, daar willen we nu gehoor aan geven. Door met elkaar te zingen, prijs Adonai. Dat is uit Hemelhoog, lied 615. We gaan nu in de dienst iets heel anders doen en tegelijkertijd ook weer niet zoveel anders. We krijgen namelijk nu iets te horen over het werk van de Stichting Present. De Stichting Present die nu 10 jaar bestaat. En we zullen daar straks ook voor danken en bidden. Maar we krijgen iets te horen over van, ja, wat is er nou gebeurd al die tijd en wat zijn de plannen. Dat lijkt even een heel ander onderwerp dan de toekomst van de Heer. En tegelijkertijd, als we denken aan die boom die we planten, dan is het toch ook weer niet zo'n grote stap. Didi zal ons nu iets vertellen en daarna krijgen we ook een presentatie te zien. En Aletta komt ook naar voren.
Doet hij het? Het zal zo'n 5 of 6 jaar geleden geweest zijn dat wij iemand hebben geholpen die vanuit Stichting Present. En dat was Paul. Paul was jaren lang verslaafd aan allerlei verdovende middelen. En dat was nooit gelukt om daar vanaf te komen. In 2008 is hij zijn baan kwijtgeraakt. En in 2009 is uit een relatie die hij toen had, is een zoon geboren. En dat laatste, en het feit dat hij zijn baan is kwijtgeraakt, is voor hem een reden geweest om het roer om te gooien, om alsnog te proberen om af te kicken. Hij heeft zich toen op laten nemen in een verslavingskliniek. En daar was een hulpverlener die Stichting Present kende en ons gevraagd heeft of wij vrijwilligers hadden die hem konden helpen met het opknappen van zijn huis. Dat hadden wij gelukkig. We hebben er toen 3 groepen opgezet. In 2010 1 groep en in 2011 volgens mij ook nog 2 groepen. En de eerste groep heeft daar zijn huis eigenlijk leeggemaakt. Het was zwaar achterstallig onderhoud, om zo maar te zeggen, helemaal uitgeleefd. Ze hebben de huisraad afgevoerd, ze hebben de vloerbedekking uitgehaald. Uit één slaapkamer kwam nog een soort van moestuin, een wietplantage. Die is ook afgevoerd. En de tweede groep heeft daar laminaat gelegd in diverse ruimtes. En de laatste groep heeft daar nog behangen en gedeeltelijk en ook gedeeltelijk geverfd. Toen was het bijna klaar en hij heeft het toen zelf af kunnen maken. Afgelopen jaar heeft een collega van mij contact gezocht met hem om te vragen hoe het met hem gaat. Hij heeft hem niet de telefoon opgenomen, maar hij belde later zelf terug. En hij vertelde dat het goed met hem ging. Hij ziet zijn zoon regelmatig, hij komt regelmatig bij hem over de vloer. Hij heeft inmiddels een baan in de bouw en hij heeft een vast contract gekregen. En afgelopen jaar is hij uit de schuldhulpsanering gekomen. En hij zei dat mede dankzij de vrijwilligers van Present heeft hij zijn leven teruggekregen. En het laatste wat hij zei vond ik erg mooi, dat hij sinds lange tijd zich weer een volwaardig lid voelt van deze maatschappij. Afgelopen maand hebben wij ons 10 jaar bestaan gevierd voor Stichting Present. En ik heb zitten denken, als er 4 keer per jaar iemand zo kunnen helpen dat hij weer helemaal uit de hulpverlening kan komen. Dat betekent dat we afgelopen jaren 40 mensen hebben kunnen helpen die weer zelfstandig kunnen wonen. En dat vind ik fantastisch. 10 jaar geleden zijn we ook in deze gemeente gestart. Het eerste team kwam uit deze gemeente. Het eerste bestuurslid, Ron Ders, kwam uit deze gemeente. Hij zit er nog steeds bij. De eerste vrijwilliger die meehielp in ons team, Thea Verstraeten, die zat ook gewoon in deze gemeente. En uit deze gemeente hebben we ook de eerste groepen gehaald. Dus jullie, wat dat betreft, doen jullie al 10 jaar mee. En mede dankzij jullie zijn we een organisatie geworden die niet meer weg te denken valt binnen de informele zorg in Eindhoven. Ik dank jullie wel daarvoor. Laten we straks een filmpje zien. Eerst zal Aletta nog even wat vertellen over de projecten die we volgend jaar willen doen. Laten we een filmpje zien. Ik hoorde net van Martin dat het niet zo vloeiend loopt als het zou moeten. Dus het moet af en toe even een beetje ingegrepen worden. Maar ik ik denk dat het wel goed komt.
Ik wil heel kort vast met jullie vooruitblikken naar volgend jaar. Want ook volgend jaar gaan we als presenters weer een aantal mooie activiteiten organiseren. En zoals elk jaar gaan we meedoen met NL Doet. Het valt komend jaar op zaterdag 11 maart. Dan gaat heel Nederland komt in beweging om een dagje vrijwilligerswerk te doen. En ook dan willen wij weer graag aansluiten. Omdat het zo vroeg valt, gaan we net als dit jaar ook weer een aparte tuinendag organiseren. Die valt op zaterdag 15 april. Om een aantal tuinen hier bij kwetsbare mensen in Eindhoven op te knappen. En dan is de maand daarna, op zaterdag 20 mei, is er nog de wijkdag. Die organiseren wij samen met Next. En dan willen we echt als gemeente kwetsbare mensen in deze wijk, in de wijk van de kerk, gaan helpen. Door een aantal klussen in huis en tuin bij mensen uit te voeren. Dus er staat hier van alles te gebeuren. Er zal in januari een tijdcollecte plaatsvinden. U hoort nog wanneer dat precies is. Tijdens die tijdcollecte zullen we u vragen om niet uw geld te doneren, maar om een paar uur van uw tijd te doneren. Door bijvoorbeeld mee te doen met een van die drie dagen. Of door op een andere dag samen met een eigen groepje, bijvoorbeeld een kring, een activiteit te doen. U zult er nog meer over horen, over de tijdcollecte. Maar nu eerst graag uw aandacht voor een impressie van 10 jaar Stichting Project Eindhoven.
We zaten voor een meneer die in het verleden al vaak gesnuft was. En daardoor telkens een groep heeft om het schap te van die kwam opnieuw naar huis. En daar dreigde het zelfs weer gebeurd. Recent heeft daar met vrijwilligers een thuis van gemaakt voor hem. En doordat het thuis is geworden, woont hij daar nu nog steeds. En heeft geen behoefte meer aan de maatschappelijke opvang. De maatschappelijke opvang kost de samenleving van 100 tot 120 euro per dag. Dus 30, 40.000 euro per jaar. En dat is ook ik.
Bedankt jullie, Aletta. En inderdaad, via het applaus hebben we iedereen bedankt die in de organisatie betrokken is of als vrijwilliger een steentje bijgedragen heeft. We hebben deze presentatie op dit moment in de dienst gedaan, omdat we ook heel graag willen danken en bidden voor het werk van Present. In de voorbeden noem ik ook een aantal namen van zieken uit de kring van de gemeente. Truus Mulder, die verwacht op vrijdag 25 november geopereerd te worden aan haar rug. Ze zal dan 3 tot 5 dagen in het ziekenhuis moeten verblijven en daarna ook elders zorg ontvangen. Dus heel veel sterkte gewenst. En we zullen ook voor bidden. Wilde Lange zal morgen, maandag, krijgt een ingreep, een kijkoperatie om een kwaadaardige plek onschadelijk te maken. En afgelopen zondag hebben we gebeden voor de operatie van Dini Kraan. En die moest helaas worden uitgesteld. En dat was een behoorlijke domper. Zoals het er nu naar uitziet, zal het aanstaande donderdag gaan gebeuren. Dus we blijven bidden voor Dini, voor hem. Zullen we samen danken en bidden? Heer onze God, u verdient het dat wij uw naam met diepe eerbied en ontzag noemen. En dat wij dan ook de naam van Jezus Christus, de leeuw en het lam, prijzen en eren. Heer, want u bent het die goede bedoelingen heeft met de wereld. En die ook bij machten bent om het goed te maken. We prijzen u. Halleluja. En we bidden u, Heer, Maranatha, kom spoedig. Kom en maak een einde aan alle oneerlijkheid, aan het onrecht, aan het geweld. Kom en grijp in, Heer, als ook vandaag uw kinderen worden vervolgd en gemarginaliseerd. Als christenen in de gevangenis worden gegooid. Kom en grijp in, Heer, als vandaag de dag mensen elkaar de vreselijkste dingen aandoen. Zodat ze moeten vluchten. Of als ze niet meer kunnen vluchten. Kom en grijp in, Heer. In Zuid-Soedan, in Syrië, in Noord-Korea en op zoveel plaatsen meer. Kom, Heer, en grijp in voor al die slachtoffers van onrecht en geweld. Ook in de huiselijke sfeer. Ook in ons eigen land. Kom, Heer, en zet kracht bij aan de verkondiging van uw machtig evangelie. Laat uw woord ook vandaag nog zegevierend erop uitgaan. En mensenlevens veranderen. Dat mensen mogen opengaan voor uw goede bedoelingen. Voor liefde. En laat ook ons leven opengaan, Heer. Wilt u ook bij ons wat donker is verdrijven. Laat ons leven in het licht van uw liefde. Ja, Heer, als wij bidden om uw ingrijpen, dan verplichten we onszelf er ook mee. Om op onze plek te doen wat we kunnen doen. Om liefde en trouw en recht te zoeken. Help ons daarbij alstublieft. Heer, dan dank u ook van harte voor het werk van Stichting Present. Voor alle mooie projecten die hier zijn gedaan. Waardoor mensen werden geholpen. En meer dan alleen hulp ook weer hun leven op de rit konden krijgen. Dank u wel daarvoor, Heer. En voor alles wat u daarin gegeven heeft. Ook in de inzet vanuit allerlei bedrijven en kerken. Heer, we vragen u om uw zegen over het team, over alle betrokkenen, over de plannen die er zijn. Om te geven dat er voldoende zal zijn aan middelen en mensen om het werk voort te kunnen zetten. Wilt u ook geven dat door de praktische hulp mensen zich gezien en gekend mogen weten, mogen worden bevrijd uit een stukje isolement en zo tot bloei mogen komen. Heer, we bidden u voor wie het in de kring van onze gemeente moeilijk hebben, met eenzaamheid te kampen hebben, met sociale problemen. Misschien is het ook lastig rond het werk, of zijn we op zoek naar werk. Heer, help ons alstublieft. Wilt u zijn bij onze zieken, bij wie lichamelijk en of psychisch het zwaar hebben. Heer, geef hen uw hulp. En dan willen we u in het bijzonder bidden om uw nabijheid voor Wilde Lange, voor Dini Kraan en voor Truus Mulder en voor allen om hen heen. Gaat u met hen mee in de komende week? Wilt u hen dragen, Heer, en bemoedigen? Dank u wel, Heer, voor wie u bent, dat u ons gebed horen en onze lofprijzing aanvaarden. In Jezus' naam, amen. We mogen nu onze gaven gaan geven.
Found me. I was dead in. inside and you breathe into me and you brought these bones to life. I wanna say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally.
Zullen we samen belijden wat we geloven en hopen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en nodig iedereen uit om de woorden hardop mee uit te spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te beoordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Eens komt de grote zomer. Gods grote toekomst. Dat is het laatste lied dat we zingen, gezang 288, 1, 6 en 8. Heer, onze God, heeft het goede met ons voor. Dat belooft Hij ons als we samen zijn zegen ontvangen. De Heere zegene u en Hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.